Gemeente, onze voorbeden denken we aan Richard Schaap en Francisca Breugen in verband met de bevestiging van hun huwelijk. We denken aan de heer Hans van Rossum, die nog in het GGZ Delfland verblijft. Mevrouw Agathe Schouten, die in het ziekenhuis is opgenomen geweest, maar nog erg top met haar gezondheid. De heer Sint Laban en Frans Westerman, die nog ziek zijn. En zij die deze week aan het graf van een geliefde hebben gestaan. Laten we samen de heren danken en voorbeden doen. Heer, wij danken u dat u ons ook vanochtend uw woord hebt laten horen en dat we uit die eeuwenoude geschiedenis, die bekende geschiedenis uit het Eerste Testament, konden horen dat verlost worden, dat dat geen zware opdracht is, dat dat geen onmogelijke opgave is. Dat u het allermoeilijkste allang hebt gedaan. En dat u maar één ding van ons vraagt. Dat we gehoorzamen. Dat we ons overgeven. Dat we bukken voor u. Luisteren naar uw stem. Zoals uiteindelijk Naaman dat deed. Heere, geef dat ook wij dat mogen doen. Dat we niet alleen maar uw woord horen, maar het ook doen. En dat het in ons leven voor de eerste keer misschien of opnieuw en steeds meer mag komen tot die daad van het geloof. Dat we de Heer Jezus omarmen. En dat we ons laten wassen, reinigen in zijn bloed. Zodat we geheel rein zijn. En genezen. Geef Heere dat we levend uit die geweldig grote genade van u ook levende getuigen, leesbare brieven mogen zijn van u. Zoals dat tienermeisje in Syrië in het huis van Naaman goed woord mocht spreken van de profeet Elisa en daarin ook een goed woord van u. Geef Heere dat wij ons niet zullen schamen voor u, voor het evangelie. Maar dat we in woord en wandel mogen heenwijzen naar de Heer Jezus. Anderen mogen zetten op het spoor van hem. Want er zijn zoveel mensen, ongetwijfeld ook hier in Blijswijk, die u niet kennen. En die nog wachten op een wegwijzer, op een gids. Laat ons die gids mogen zijn in onze familiekring, in onze vriendenkring. In de klas, op school, op ons werk, ook tijdens de vakantietijd, op de camping of waar dan ook. Dat we het werk van een evangelist mogen doen uit de liefde van ons hart. Heer, we bidden u voor mensen die ziek zijn en die ook zo graag beter zouden willen worden. We denken aan de heer Hans van Rossum, die nog verblijft in het GGZ in Delfland. Wees u hem nabij, Heer, we willen met uw zorg omringen. Ook mevrouw Agathe Schouten, die weer thuis mocht komen, daar dank u voor. Maar, Heer, ze heeft nog heel veel last van gezondheid. En wilt u ook naar haar omzien? Dat bidt u ook voor Sint Laban en Frans Westerman. Heer, beide ernstig ziek. Veel meegemaakt. Wilt u met uw liefdevolle zorg hen omringen, middelen, behandelingen, zegenen? Wilt u het zo maken, Heere, dat we ons verwonderen mogen over uw goedheid en over uw trouw? Zo bid u voor alle zieken, ook chronisch zieken thuis. Allen die te maken hebben met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Allen die het psychisch heel moeilijk hebben. We bidden voor allen die rouwen. Ook diegenen die deze week aan het graf stonden van een geliefde. Heere, geef hen die troost in het zien op u, de God van alle vertroosting, de Vader van barmhartigheid. In het zien op de Heer Jezus die zegt, ik ben de opstanding in het leven. Wie in mij gelooft zal leven, al was hij of zij ook gestorven. We bieden voor allen die te maken hebben met zorgen in huwelijk en gezin, of bij de opvoeding van kinderen. We danken u, Heere, met Richard en Francisca, nu ze komende vrijdag een bijzondere dag in hun leven hopen te beleven, als ze elkaar het ja-woord mogen geven, als man en vrouw aan elkaar verbonden worden, knielend voor uw aangezicht. Heere, leg u hen de handen op en trekt u ze nooit meer terug. Geef dat ze onder uw uitgespreide zegenende handen samen het leven mogen delen. Houdt u hen dicht bij uw woord en dienst, dicht bij uw vaderhart. En geef dat ze zo als gezegende mensen ook anderen tot zegen mogen zijn. In de gemeente, in de familiekring, in hun werkkring, in alle verbanden en relaties waarin ze leven. We dragen ook dominee Van Vliet en zijn vrouw aan u op. Zegen hen samen nu ze leven in de blijde verwachting van een kindje. Geef dat het deze week geboren mag worden, dat alles voorspoedig mag verlopen. En als u ze in het ouderambt stelt, Heere, geef dat ze dat met veel vreugde en geduld en liefde mogen doen. Genadige God, zegent u onze broeder ook bij het werk dat hij in het midden van de gemeente mag verrichten in uw dienst. Allen die hun schouders eronder mogen zetten in de gemeente, in het werk dat gebeuren mag. En ook, Heere, nu de vakantietijd aanbreekt en heel veel gemeentewerk blijft rusten, mag rusten. U neemt geen rust, u gaat door totdat uw werk voltooid is. We bidden voor allen die met vakantie zijn of met vakantie hopen te gaan. Geeft u een goede tijd van recreatie. Ook degene die thuis moet blijven, misschien wel gedwongen, wees u ook hen nabij en goed. Wilt u ook vanmiddag weer uw gemeente samenbrengen, geeft u ook dan een rijk gezegende dienst. We vragen u al deze dingen, de vergeving van onze zonden, om Jezus wil. Amen. Gemeente, u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven in de dienst van de offeranden van harte, de collecten bij u en bij jullie aanbevolen. En we willen nog met elkaar gaan zingen uit de bundel Weerklank, lied 310. Lied 310, het water van de grote vloed. En we zingen het eerste, derde en zesde couplet. Gemeente, ga nu in vrede, verhef uw hart tot God. Ontvang de zegen van de Heere en wees ook zelf een zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God, de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest met u allen. Amen.
Silence tried to speak, when the questions drowned my faith, you were singing over me, you were near in my confusion, you were closing all. Patient with my doubting, you were grace that never changed, even when I ran away, you were
every tear you have counted, every prayer you've heard me say, even when I could not feel you, still you never looked away. Now I stand in resurrection, now I rise with songs of praise. You're the God who brings the morning, you're the dawn of better days. You're
Goedemorgen, dit is Kerk in de Huiskamer. Iedere zondagochtend van 9 tot 12 uur muziek, gesprek, geloof en live luisteren naar een van de kerkdiensten in Lansingerland. Vanmorgen gemaakt door Het Anker Blijswijk.
Ja, welkom terug in de studio in Berkel en Roderijs. U heeft kunnen luisteren naar een kerkdienst, een eerder opgenomen dienst vanuit de dorpskerk in Blijswijk. En David meldde het al.
De voorganger was dominee Ruscher.
Ja, ja. Jij meldde natuurlijk al waarom we dat doen. We gaan het nog even herhalen. Normaal altijd een live kerkdienst, maar omdat wij late dienst hebben in onze eigen gemeente, dat is 11:15. Dan, ja, hebben we...
ja, dan loopt de kerkdienst over 12 uur heen.
Ja, dat willen we niet. Dan wordt het zo abrupt afgebroken. Vandaar een eerder opgenomen dienst. Maar als u wilt reageren, kan dat. Naar aanleiding van de kerkdienst. U heeft vragen. Dan kunt u dat doen naar een mailadres. Naar onze eigen predikant, dominee Van Vliet. En dat is, David...
jaapvanvliet@outlook.com.
Dat kunt u doen. Dus doe dat vooral. En als u wilt reageren voor ons eigen programma, kan dat naar... hetanker.lansingerlandfm@gmail.com. Ja, mooi. En we zijn terug in de studio. We zijn al bezig vanaf 9 uur. En we zijn er bij u tot 12 uur. En ja, we hebben een heel mooi programma, hè?
Zeker.
In de
zeker.
Stijger staan.
En nou ja, moeten we het nou alvast gaan vertellen?
Ja, ik zou denk het wel, hè?
We gaan het gewoon vertellen. Het programma bestaat bijna 25 jaar.
Ja, in september.
September. En dan 7 september wordt er gaan we een heel mooi programma maken.
Ja, we gaan dat
met
doen.
Met ons team. En dat gaan wij doen samen met de Evangelische Gemeente De Driehoek in Blijswijk.
Ze hebben mij gevraagd om mee te draaien. Dus dat is toch wel een compliment, om maar zo te zeggen. Dus dat gaan we doen. De techniek en het uitzenden op 7 september. Daar gaan we later veel meer over vertellen. Want we houden het nog een beetje als een verrassing. Wij zijn er niet zo lang bij. Wij doen het vanaf 2009. Ook al een hele poos. Maar ja, we gaan het wel bijzonder vieren. Daar later meer over. Maar we gaan eerst terug naar nu.
We hebben gasten in de studio.
Ja, zeker. En die gaan we zo meteen introduceren. Kirsten Altin en haar man Rob. Ja, die komen hier vertellen over... ja, wat er allemaal is gebeurd in het verleden. Wat er gaande is met een mooie tour die in de stijger staat. En de toekomst, maar daar later meer over. We gaan eerst nog naar muziek luisteren. En, dat vergeet ik bijna, we starten met een bijbeltekst. En als u bekend bent met ons programma, dan weet u dat ik altijd start met een tekst uit de Bijbel. En ja, ik moest eigenlijk denken bij het vorige lied Heaven Meet the Broken. Ja, God die ziet ons en kent ons. En hij komt dicht bij ons in onze gebrokenheid, in ons verdriet. En soms lijkt het wel eens alsof God ons niet hoort, maar hij hoort ons wel. Hij ziet en kent ons. En ja, Psalm 13 heeft er ook een hele mooie tekst over. Dat is Psalm 13, vers 6. En daar staat het volgende. Ik echter vertrouw op uw goede tierheid, op uw goedheid. Mijn hart zal zich verheugen in uw heil. Ik zal voor de Heere zingen, omdat hij goed voor mij is geweest. En ja, die tekst komt eigenlijk naar voren dat ondanks al onze gebrokenheid, onze vragen, onze pijn, ook de dichter van deze psalm op God vertrouwt. Op zijn heil. En dat heil is te vinden bij de Heer Jezus. En dat hij voor de Heere wil zingen. Nou, dat zingen dat komt wel goed vandaag, want we gaan nog veel meer horen over zingen en over muziek. En het volgende lied van Olivia Lane heeft ook eigenlijk een boodschap in zich van vertrouwen, van hoop. Woman at the Well.
I heard a story from the Bible. When I was just a little girl. About a broken-hearted woman. Who met the Savior of the world. Thought it was just another story, one that the preacher man would read. But as I'm sitting here at home, drinking red wine all alone, I think that woman might be me.
Olivia Lane, Woman at the Well. Ja, en dan gaan we nogmaals Kirsten en Altin welkom heten. Als het goed is, staat je microfoon keurig open. Ja, hè? Ja,
nu wel.
Ik zie hem wel.
Nu wel, goedemorgen.
Rob ook, welkom natuurlijk. Misschien zou jij iets minder zeggen, maar toch ook een welkom voor jou. Kirsten, super tof dat je er bent. Ja,
gaaf om hier te zijn.
Ja, ik moet even hard nadenken.
Wel een end rijden.
Een end rijden, hè, ter Apel.
Het was vroeg op vanmorgen.
Ja, ja. Was het heel vroeg, ja. Ja, dat hoort er natuurlijk een beetje bij, maar het hakt er ook wel in. Of ben je het toch wel gewend om af en toe vroeg op te staan?
Ja, zeker. Jawel hoor.
Oké.
Is ook wel weer lekker, weet je. Dan loop je gewoon om 5:15 zo'n beetje in het bos met de hond. En dan is het heel stil. Je komt normaal nooit iemand tegen. Dus dat is ook wel weer lekker.
Dat is ook weer lekker. Nou, als ik teruggraaf in mijn geheugen. We hebben elkaar in het verleden wel eens ontmoet en gesproken. Heel kort, dat is een hele tijd geleden, denk ik.
Ja, weet je nog welk jaartal?
Ja, ik denk 2010, 11 in die tijd. Het waren de eerste jaren dat wij radio maakten. Nog jong en onbezonnen, om het zo te zeggen. En toen was je een keer in de studio voor een ander programma. En toen hebben we elkaar kort gesproken. En dus ik ben je altijd blijven volgen. Maar voor de luisteraar die nu inschakelt, ook welkom luisteraar, dat je meekijkt en luistert. Kirsten, ja, kan je iets over jezelf vertellen? Wie ben je en waar kom je vandaan? En mensen die je niet kennen, wat wil je delen?
Nou, ik ben natuurlijk Kirsten. Ik ben moeder en vrouw van Rob. Nou, geen moeder van Rob, maar moeder van
kinderen.
Van mijn kinderen natuurlijk.
Ja.
En wij wonen in Ter Apel, dus echt heel mooi het noordoosten van Nederland. En ik ben altijd lekker actief geweest in de muziek. En country muziek heeft echt helemaal mijn hart.
Ja.
En we hebben een debuutalbum gemaakt in 2014. Nou, en die had toen echt onverwachts succes in Amerika. Dat was heel gaaf. En alles leek helemaal voor de wind te gaan. Totdat een genadeloze bindweefselziekte toesloeg. En ervoor zorgde dat ik uiteindelijk jaren bedlegerig ben geweest met het vooruitzicht op de dood. En inmiddels ben ik dus hier. Dus er is heel veel veranderd. En dat is echt dankzij God. Dus dat is echt een wonder ook.
Ja, dat ervaar je zelf ook zo, hè?
Ja. En bepaalde dingen kunnen artsen ook echt niet verklaren. Dus dat kun je ook echt wel zeggen dat het letterlijk een wonder is. Ja. Dat is even in heel kort vogelvlucht.
Ja,
we gaan
nog wel inzoomen natuurlijk. Maar de muziek heeft dus eigenlijk altijd wel al je hart gehad. En heeft een beetje door je aderen gestroomd. Je wilde altijd al graag dat gaan doen. Vanaf jongs
af aan. Ja. En ik weet dat mijn vader en moeder ook zeiden van, jij zat al met een koptelefoon op mee te zingen met zo'n ouderwetse stereo toen ik nog maar 2 jaar was of zo. Ja. Altijd muziek gemaakt.
Ja, zo jong al?
Ja, okay. Ja, echt vanaf die tijd. En dat ik zelf cassettebandjes ging inzingen en opnemen en dat soort dingen. En
ja,
op mijn 11e had ik al mijn eigen eerste dwarsfluit bij elkaar gespaard. Dus muziek heeft er altijd in gezeten en ja, dat is nooit weggegaan.
Ja, want eigenlijk vind ik het wel heel bijzonder. Je zegt dat zo even terloops van je eerste debuutalbum. En die heette?
Praise His Name.
Want daar gaan we straks ook nog verder over door. En daar zat een lied op wat al heel indrukwekkend is. Unlikely's. Maar daar meer natuurlijk straks over. Maar Praise His Name. Dat was dus een album die ook gelijk al heel internationaal ging.
Ja, dat hadden wij zelf ook niet helemaal verwacht. Ik was natuurlijk gewoon onbekend in die zin. Ik was wel altijd al semi-professioneel in de muziekwereld.
Ja.
Maar als je een debuutalbum gaat maken, je hebt verder niks, geen bekendheid. En je stapt voor het eerst uit. Hè? Dan is maar afwachten hoe het gaat doen. Maar ik zie echt dat God dat geleid heeft. Want normaal kom je gewoon niet zomaar op nummer 1 in de Amerikaanse gospelcharts.
Nee.
Zonder of je moet heel veel geld hebben of je moet al heel lang meegaan. Nou, dat hadden we allemaal niet. En dat was ook niet zo. Dus dat was ook echt, bijzonder hoe dat gelopen is.
Want het was wel een bewuste keuze van jou om echt ook Engelstalig te doen. Want je kan natuurlijk één van twee kiezen. Hè? Je hebt ook Nederlandstalige liederen. Heel bewust wel Engelstalig.
Ja, dat was wel. Want ik kan mezelf gewoon wat beter uiten in het Engels dan in het Nederlands. Mm. Ik heb inmiddels wel Nederlandstalige nummers ook. Maar toen de tijd werd ook tegen mij gezegd, joh, je moet niet 2 talen op 1 album gaan doen. Dat werkt gewoon niet. Dus toen kozen we echt voor Engelstalig. En niet wetende wat er allemaal zou gaan gebeuren. Ja. Dus dat is echt bijzonder.
Wat is dat toen inderdaad heel snel gegaan? Kan je daar nog iets over delen? Hoe is dat gegaan? Want zo'n debuutalbum, die ga je showen, om maar zo te zeggen. Ik kan even geen ander woord schouw bedenken. Die ga je delen.
Eigenlijk niet eens zo. Want we hadden gewoon... In de aanloop van het album ben ik in contact gekomen met Amerikaanse songwriters.
Mm-hmm. Die kende jij al toen? Of dat
nee,
die
kende
reageren?
Ik echt niet.
Oh.
En er was gewoon... Toenmalig was er een site waar je gewoon kon aangeven... dat je als zanger, zangeres op zoek was naar nieuw materiaal. Okay. En zo ben ik in contact gekomen. En via zijn we zo ook in contact gekomen met Gordon Moat... Hè, de pianist van de Gaithers.
Ja, ja.
Dus uiteindelijk was het album klaar. En toen hadden ze iets, ja, de mensen, de songwriters... wou ik ook allemaal gewoon graag een album sturen. En de mensen die hadden meegewerkt. Dus dat heb ik ook gedaan. En zo kwamen we weer in contact met dus Crossroads. Dat is een bedrijf in Amerika. En die maakt elke maand een air sample
ja.
van hun artiesten... die bij hun onder contract staan. Nou, ik stond niet onder contract... Maar ze hadden ruimte over voor een niet-gecontracteerde artiest. En daar mocht ik met dat lied opstaan.
Okay.
Nou, dus dat lied, Unlikely's, dat gaat dan naar duizenden radio- en tv-stations in Amerika. En zo is dat uiteindelijk op nummer 1 gekomen. En later hoorde ik ook achteraf van de man die dat verzorgt...
Ja.
dat hij zegt, ik heb een droom gehad. Want normaal mag hij geen reclame maken voor niet-gecontracteerde artiesten. Okay. Hè, wat ik dus was.
Ja, ja, ja.
Maar... Hij had een droom gehad waarin God zei... ik wil dat jij reclame gaat maken voor deze vrouw. Voor dit lied. Wat hem zijn baan zou kunnen gaan kosten eventueel.
Maar toen, dat heeft hij wel gedaan.
Dat heeft hij wel gedaan. Dat zei hij later ook. Hij zegt, ja, dat mag je ook niet zo bekend maken. Hier in Nederland kan ik het wel zeggen. Maar dat heeft hem inderdaad
Nee, maar
echt...
daar niet natuurlijk.
Nee.
Wat bijzonder, joh.
Dus zo is dat een beetje... gegaan in die zin. Dus we waren zelf ook helemaal flabbergasted van... wow, wat gebeurt hier allemaal? Ja,
want welk jaar was dat, 2014?
14. Ja.
Oké, okay, want toen is het balletje eigenlijk gaan rollen. Praise His Name. Want daarna, dat was een heel album al, hè? Niet een single, maar een album.
Ja, het was echt een vol album, inderdaad.
Engelstalig. En daarna is het... 2015 is je volgende.
Toen hebben we wat losse singles inderdaad nog uitgebracht. En uiteindelijk... 2019, november 2019 heb ik echt mijn laatste concert gegeven, want toen werd ik gewoon te ziek.
Ja, ja, want dat is dan natuurlijk mijn volgende vraag. Hoe ging dat? Hoe merkte je eigenlijk dat je gewoon niet goed in je vel zat of je ziek voelde? Of ik weet niet hoe dat begint. Kijk, dat kan heel slijmerend gaan, of heel plotseling gaan.
Nou, achteraf gezien is er al... zeggen mijn ouders ook, van jongs af aan zijn er dingen geweest. Nee. Maar heel veel dingen wisten we niet dat dat niet normaal was.
Nee.
En echt na de bevalling van onze jongste, dat is nu 16 jaar geleden... dus dat was nog voor dat mijn album uitkwam...
Ja.
Kreeg ik echt serieuze problemen ook met maag en darmen. En in 2013 heb ik toen ook een stoma gekregen. Dus dat had ik al toen we
CD... Oh, dat er al voor?
Ja.
Oké.
Alleen... Ja, daarna het uitbrengen van het album, zeg maar. Daarna ging het gewoon... Ja, er kwamen steeds meer dingen bij. En ik rolde van de ene operatie in de andere. En ik kreeg steeds meer vage dingen. En dat wij op een gegeven moment wel eens begonnen te denken... van goh, al die klachten die ik al heel lang heb...
Mm-hmm.
zou het niet eens met elkaar te maken kunnen hebben?
Ja, eerst denk je daar natuurlijk niet aan. Maar als dat langer gaat duren... Dan ga je die verbanden natuurlijk leggen.
Want... Ja, en het komt in een traject dat je natuurlijk ook gewoon echt niet serieus wordt genomen. In mijn geval door artsen. Want als je bij een maag-darm-leverarts komt, ja, die denkt niet aan een bindweefselziekte.
Nee,
dus...
eigenlijk natuurlijk heel bijzonder. Maar aan de andere kant misschien ook wel verklaarbaar. Omdat het zo onbekend is.
Het is inderdaad onbekend. Maar het wordt inderdaad ook vaak niet erkend of herkend in die zin.
Mm-hmm.
De arts die zegt, ja, vaak zeggen ze gewoon, het zit tussen je oren. Terwijl het niet het geval is.
Want eventjes een beetje medisch, dat vind ik zelf ook wel fijn om te weten. Bindweefselaandoening, wat is dat exact? Is dat je spieren, je aanhechtingen, de verbanden?
Nou, je bindweefsel, komen? Ja, je bindweefsel is zeg maar de lijm die jouw hele lichaam bij elkaar houdt. En dat zorgt ervoor dat je spieren, je gewrichten en je organen goed kunnen werken. Maar ook dat de zenuwoverdracht bijvoorbeeld goed kan lopen. Dus op al die vlakken zijn er bij mij helaas problemen. Puur doordat het bindweefsel niet bindt.
Ja, oké, okay, op die manier.
En dan moet je denken aan dat gewrichten gewoon uit de kom gaan, omdat die banden gewoon veel te slap zijn.
Ja.
Spieren moeten het allemaal opvangen, maar die kunnen dat ook maar tot een bepaalde hoogte. Dus die gaan op een gegeven moment overbelast raken. Je verliest kracht, je aansturing wordt minder. En organen zijn ook echt afhankelijk van goed bindweefsel om goed te kunnen functioneren.
Ja, helder, helder. Hey, want hoe was dat voor jezelf? In het begin denk je nog wel van, nou joh, het komt wel goed. Dan ben je nog positief misschien. Dat je denkt, nou joh, hier komen we wel doorheen. Hè? Maar als het langer gaat duren, dan heeft dat toch wel ook mentaal en ook voor jou zelf geestelijk natuurlijk best wel impact.
Ja, en dat was ook nog wel voordat we uiteindelijk een diagnose hadden. En dan word je dus letterlijk door artsen voor gek verklaard.
Ja, zei je dat wordt, echt? Ja?
Ja, je wordt gezegd, je hebt zeker anorexia, dat je niet eet. Nou, ik wou heel graag eten, maar het ging gewoon niet. Heel Munchausen, ga maar weer naar de psychiater. Dan ging ik weer naar de psychiater, want ik wou niet de onwillende patiënt zijn. En de psychiater zegt alleen maar, ja, er mankeert je gewoon helemaal niks. Het gaat gewoon goed, je gaat er goed mee om. Ja. En dan is het enige wat de arts dan kan zeggen, nou, dan doen die psychiaters hun werk niet goed. Je hebt gewoon Munchausen.
Ja, ja.
Stel je niet zo aan, ga sporten. Ja, dan ging ik weer sporten. En dan zat ik 2 weken later weer met een blessure thuis.
Ja, want eigenlijk gaf je lichaam dus gewoon aan, ik wil dat voedsel niet in mijn lichaam. Je kon gewoon niks binnenhouden.
Nee, het zorgde voor als ik ging eten dat ik heel veel pijn kreeg, heel veel misselijkheid en gewoon letterlijk doodziek. En niet omdat ik niet wou eten, maar het ging gewoon niet.
Ja, nee. Hey, en hoe ging je gezin, hoe ging Rob daarmee om? Want dat heeft ook wel impact. In het begin dan denk je nog van, nou, misschien is het van tijdelijke aard. Maar dat lijkt me ook moeilijk.
Is ook lastig, maar ik denk dat Rob dat beter zelf kan antwoorden.
Kan jij daar iets over zeggen? Want dat heeft ook impact op jou en op de kinderen, denk ik, of niet?
Ja, het is ook een beetje stapje voor stapje gegaan. Hè? In 2009 begon Kirsten eigenlijk te kwakkelen met echt serieuze dingetjes. Zoals de baarmoeder en de darmen. En dan zijn dat nog kleine dingen waar je dan mee te dealen hebt. En dat werd langzamerhand steeds meer, steeds groter. Dus eigenlijk zijn we daar met het zorgkader, zoals het mooi heet, konden we meegroeien. Wat dat betreft ben ik wel heel blij dat het niet in één keer pats boom was. Want ik denk dat dan mij over de schoenen was gelopen. Maar doordat het met kleine stapjes steeds erger werd, konden wij ons eigenlijk steeds meer voorbereiden op wat, hoe zwaar het ging worden.
Want in het begin besef je dat misschien nog niet, maar gaandeweg ga je toch wel door krijgen, dit is veel meer en veel heftiger als we denken.
Ja, ja. Je begint als begeleider en uiteindelijk eindig je gewoon als compleet verzorger.
Maar dat was ook wel direct toen we uiteindelijk, dus na een gevecht van 10 jaar, de diagnose wel kregen. Het eerste wat die arts zei, focus niet meer op verbetering, maar focus alleen maar op behouden van, zo lang mogelijk.
Ja.
En toen viel ook wel echt het kwartje van, het gaat ook nooit meer beter worden.
Ja. Dit is voor altijd.
Ja. Maar ik denk wel, en dat is het laatste, dan gaan we even muziek draaien, denk ik. Je hebt wel misschien voor jezelf, je blijft wel bidden om herstel, bidden om verandering, denk ik. Bidden
zeker.
Om genezing.
En in het begin waren we ook in die zin heel actief. Hè, dat er kwamen ook de oudsten bij ons om te zalven. En laat je voor je bidden door andere mensen. En op een gegeven moment heb ik daar wel, merkte ik wel aan mezelf van, joh, ik verlang zo naar genezing en het is zo'n zoektocht. Dat ik op een gegeven moment wel tot besef kwam van, hey, ik loop daarmee mijn doel van God aanbidden, waarvoor ik hier op aarde ben gemaakt, voorbij. En je gaat van teleurstelling in teleurstelling, want je geneest niet.
Ja.
Het wordt niet beter en je gaat twijfelen aan je eigen geloof. Nou, op een gegeven moment heb ik echt wel duidelijk van God ervaren van, joh, je geloof is gewoon goed. Maar zoek maar niet meer actief naar genezing. Maar
mag ik vragen, hoe werkt dat? Hoe werkt dat? Kan je daar iets over delen? De luisteraar die het meekrijgt. Hoe gaat dat in zijn werk? Hoe kan God dat bij jou persoonlijk kenbaar maken of bevestigen? Snap je mijn vraag een beetje hoe ik dat bedoel?
Doe je dat, hoe ik het van God heb gehoord, zeg maar.
Ja, en hoe je dat hebt ervaren. Van joh, je zit in zo'n heel proces en je gaat dan alles twijfelen, ook aan je geloof. En hoe ga je dan toch van God die bevestiging krijgen? Hoe komt dat bij je binnen?
Nou,
dat is natuurlijk heel persoonlijk, maar om de luisteraar daarin ook een beetje te helpen. Van, ja, hoe kan ik dat herkennen? Hoe kan ik God leren verstaan? Hoe werkt dat in mijn leven?
Ik vind dat sowieso ook altijd lastig hoor. En ik heb ook wel eens gedacht, als ik dan iets dacht of een gedachte kreeg, dat ik van ja, is dit nou mijn eigen gedachte of is dit nou van God?
Precies.
Ja. Maar het was op een gegeven moment echt keer op keer in gebed. Als ik dan stil was, God, wat wilt u tegen mij zeggen? Hey, mijn genade is je genoeg, je geloof is goed. En dat was zo ook niet ikzelf. Want ikzelf was op dat moment best wel onzeker. En vroeg ik mij van alles af. En dat was een inwendige vrede daarover. Want nou, dit is gewoon echt niet van mezelf. En dat was niet één keer, maar keer op keer.
Doordat Gods woord, die Bijbeltekst, elke keer naar je toe kwam toch? Ondanks hoe jij je voelde.
Ja.
Ja.
Ja, en dat was inderdaad op een gegeven moment ook dat ik... Oké, ik ga inderdaad dat loslaten. God weet dat ik wil genezen. Ik blijf er in gebed om vragen. Maar ik ga niet meer actief naar een genezingsdienst. Want mensen zeggen zoveel dingen. Hè, je geloof is niet goed, daarom genees je niet. Je bidt verkeerd, je viert verkeerd avondmaal. En dat was op een gegeven moment gewoon echt klaar. Van, jongens, dat is het gewoon niet.
Nee, precies. En dat gaf wel een hoop... bevrijding misschien, toch ook wel rust, denk ik.
Ja, zeker weten inderdaad. Ja. Voor God weet het, we blijven om vragen. Maar tenzij God het heel duidelijk maakt dat we alsnog ergens naartoe moeten of oudsten moeten laten komen, doen we dat verder niet meer actief, zeg maar.
Ja, ja. Mooi. Hey David, zullen we eerst even muziek indraaien voordat we doorgaan met het gesprek? Lijkt me een goed plan.
Zullen we dat doen? Zullen we een likelist draaien?
Kan, maar daar wil ik straks nog even wat meer over duiden later. Maar je kan
dat kan daarna gelijk, toch?
Ja,
ja, dan doen we dat.
Dat is goed.
Een like, Lies.
God of abandoned, rejected, betrayed. God of the hopeless, brought life to this clay, God of a border, unwanted and plain, God of the children who never get named, God of likelies and God of no chance, bids beggars to dance, God of unlikelies, chose unlikely me to be part of His family. God of the orphaned, fatherless and despised. God of the desperate, gives light to the blind. God of the lonely, forgotten and sad. God of the broken, makes wounded hearts glad. God of no chance.
bids beggars to banquets and crippled to death. God of unlikely chose unlikely me to be part of his family. Yes, I'm part of his family.
Unlikely's. Ja, ik vind altijd, daar moet dat lachen. Met de klemtoon leggen bij dat soort liederen. Dat is altijd wel bijzonder bij mij. Maar een mooi lied, Kirsten.
Dankjewel.
En eigenlijk is het ook een heel kwetsbaar lied. Een heel, ik vind het helemaal geen klein lied. Ik vind het een groot lied in zijn kleinheid. Maar wel eigenlijk een lied waarvan je later bent gaan ontdekken van het bereikt een groot publiek. Mensen werden erdoor aangeraakt.
Ja. Ja, klopt inderdaad. En dat wat ik had bij het lied toen ik hem voor het eerst hoorde, dat bleek bij veel meer mensen het geval te zijn. En, ja, en als je dan natuurlijk het prachtige pianospel van Gordon Mood hebt, ja, dat raakt ook mensen.
Ja, mooi is dat. Zo zie je hoe God inderdaad soms die wegen weer laat zien. Soms ook hobbelwegen misschien ook soms wel. Maar toch wel dat je daar inderdaad een ingang kreeg.
Ja.
Maar ja, in eerste instantie ging het voor jou natuurlijk daarna toch wel een hele moeilijke weg op. Qua gezondheid kwam je natuurlijk helemaal, kwam het helemaal stil te liggen.
Uiteindelijk inderdaad vanaf het najaar van 2019 dus helemaal. Dat ook het zingen gewoon niet meer ging.
Nee, was je ook je stem helemaal kwijt?
Ja, ik heb in 2019 mijn laatste concert gegeven. En toen merkte ik al van, joh, ik kan het ook lichamelijk niet meer opvangen. Wat je normaal gesproken wel kan. Mm-hmm. En normaal kan je natuurlijk terugvallen op je zangtechniek. Maar ik was inmiddels al rolstoelgebonden. En ik werd steeds zwakker. En eigenlijk vanaf het voorjaar 2020... eind februari of zo kwam ik in het ziekenhuis te liggen voor een half jaar opname. Dat ik daarna ook naar een verpleeghuis ben gegaan en volledig bedlegerig al was. En door mm-hmm. twee personen gewassen en gedraaid moest worden. Dus dat is toen heel rap gegaan.
Ja. Nou, want ik las eigenlijk, en dat raakte mij wel enorm, dat je zelfs, dat het zelfs zo was geworden, dat je zei van Marouklaard ligt al klaar, alles wat daarin belangrijk is en wat ik wil mensen nog wil vertellen of wil delen of wil benoemen, dat hebben we uitgesproken.
Klopt.
Noem maar op.
Ja, de situatie was ook zo heftig. Hè? 24 uur per dag bedlegerig zijn. Ik had inmiddels ook last gekregen van spasmeaanvallen, dystonie zoals dat heet.
Ja, is dat ook iets met spasme?
Ja, dat zijn echt spasmeaanvallen. En in mijn geval doet dan ook vaak de ademhalingsspieren mee. Dus dat was echt levensbedreigend.
Oh.
En daarvoor werd ik gemiddeld 1 tot 3 keer per week afgevoerd naar het ziekenhuis. Omdat thuis alle medicijnen die de verpleegkundige die ik toen inmiddels al had, dat gewoon niet werkte. Dus het was ook zeiden de artsen ook, het was ook niet een kwestie of ik zou sterven, maar het was wanneer. Ik had toen ook officieel papier gewoon een palliatief beleid gekregen.
Mm-hmm, ja.
Want er was geen uitzicht op verbetering.
Nee, dat was echt heel definitief.
Ja, dus ja. Wij hadden nog steeds absoluut dat volle vertrouwen en geloof dat God mij echt kon genezen en kan genezen.
Mm-hmm.
Maar we waren ook gewoon realistisch. Van ja, als ik stel dat ik wel zou gaan overlijden, dan moet niet Rob en de kinderen met alles belast worden om dan nog alles te moeten gaan uitzoeken.
Nee, precies, dus we wilden dat eigenlijk gewoon tot in de puntjes geregeld hebben.
Ja, dus na de hele dienstdag klaar, de kist is uitgezocht, afspraken van, willen de kinderen meehelpen met afleggen of niet? Waar word je begraven? Alles was gedaan. De gesprekken met de uitvaartondernemer.
Ja. Hoe ben jij daar zelf mee omgegaan, Rob? Hoe ging dat bij jou? En het gezin? En je, want je hebt kinderen, 4 kinderen.
We hebben 4 kinderen, ja.
Dochter, zoon?
2 om 2.
Mooi. Hoe gingen jullie daarmee om? Want gaf dat bij jou nog strijd? Of ja, oh, sowieso ja. Denk ik wel, maar vragen natuurlijk. Maar hoe ging dat bij jou?
Nou, we zijn erin gegroeid. Alleen in de laatste periode van 2019 en daarna was het gewoon gigantisch heftig.
Mm.
Het begon eerst met iets grappigs. Hè. Een keer zat gewoon een trekking. Er ging een arm iets raars doen of de benen
bewegen.
Doen. Dat was een spontane actie. Maar daarna ging het ineens heel snel over dat het lichaam volledig in een spasmaanval ging. En dat de ambulance voor het eerst voor de deur ging staan om haar af te voeren.
Ja, dat ook die ademhaling niet meer ging.
Dat de ademhaling niet meer gaat. Dat, nou, we hebben de meest idiote dingen gehad met ambulance ritjes. Ik denk als je een strippenkaart mag hebben, dan hebben wij een stuk of 3-4 strippenkaarten volgemaakt ermee. En dat neemt alleen maar toe. En toen kwam ook het besef van, als de arts al zeggen van, ja, neem maar afscheid, want we weten niet hoe het afloopt. En dat niet één keer, maar meerdere keren. Dus ik heb gewoon een aantal keren afscheid mogen nemen van Kirsten. Dan gaat er wel zo in je achterhoofd malen van, ja, maar als ze echt weg is, ben ik dan nog sterk genoeg om dan te kunnen zeggen, dit wordt de kist, dat wordt de kleding die ze aan gaat hebben en dit is ons lijstje wat we gaan doen. En toen hebben we inderdaad met z'n tweeën aan tafel gezeten. En het bijzondere is dat de kinderen eerder dan mij tegen Kirsten hadden gezegd van, mama, als het niet meer gaat,
dan
gaat het niet.
Dan is het goed.
Ik was er eigenlijk al wel eerder klaar voor. En op, ja. Ik was natuurlijk ook op een gegeven moment echt uitgemergeld. Ik woog, geloof ik, 47 kilo. Het was echt botjes met vel. En, ja. En ik kon verder niks meer, behalve 24 uur per dag in een prikkelarme kamer liggen. Met 24 uur per dag verpleging om je heen. Dus je bent ook al je privacy kwijt. Lezen ging niet meer. Televisie kijken. Nou, ik had hem soms aanstaan. Maar ik was niet meer helder van geest om dat goed te volgen. Ja. Dus je krijgt heel veel niet meer mee. Dus ik was al eerder klaar voor. En toen zagen de kinderen inderdaad wel van ja, dat het eigenlijk gewoon niet meer ging.
En, ik was
en jij had
zover.
Dat later inderdaad.
Ik heb echt een strijd moeten leveren op dat punt om los te durven laten.
En echt over te geven.
Echt.
Van het is beter.
Ja, ja. En dan is gewoon het moment daar dat je dan een begrafenisondernemer in je huis hebt. En dan is het besef van ja, dit kan dus gewoon zo eindigen.
Ja. Ja, en voor jezelf natuurlijk ook dat het dan zo moeilijk wordt en zo zwaar wordt dat je denkt, nou heren, het is klaar. Het is absoluut. Over en uit. Ja.
Ik heb ook echt wel gebeden van haal me maar. En ja, toen ik op een gegeven moment ook zulke zware medicijnen rechtstreeks in mijn hart toegediend kreeg om die spasmus maar tegen te gaan, waardoor ik ook letterlijk gewoon koekoek werd. En dat ik ook dacht van ja, Heere God, als ik u niet meer met mijn volle verstand kan aanbidden. En mijn kinderen en Rob moet zich bij alles wat ze zeggen afvragen, zou mama het morgen nog wel weten? Toen had ik van ja, wat heeft mijn leven dan nog voor zin?
Ja, want dat deed je natuurlijk het allerliefst, zingen.
Ja, maar dat ik moet wel zeggen dat ik dat vanaf 2020, toen ik zo bedlegerig was, ook een paar jaar gewoon geen muziek meer heb kunnen luisteren. Omdat het gewoon te pijnlijk was, te confronterend. We hadden thuis alles, de piano, alle muziekinstrumenten, de fluiten. Alles wat we hadden, bladmuziek, weggedaan.
Oké, zo.
Omdat dat niet meer ging. En het was niet de verwachting dat ik zou blijven leven.
Ja.
Dus het was te pijnlijk.
Te pijnlijk, ja, zie je. Hey, en wanneer kwam toen het kantelpunt? Want we gaan door in het proces. Wanneer kwam toen echt wel een kantelpunt? Want dat was echt een dieptepunt op dat moment.
Ja, 2 jaar geleden was ook echt dat punt dat ik ook tegen de Heer God zei van, nou, als ik niet meer helder van geest ben, dan hoeft het niet meer. En toen zaten we ook echt te dubben van, moeten we überhaupt nog doorgaan met behandelen? Of laten we nu de natuur zijn gang gaan?
Ga je stoppen? Ja.
Wat dus zou betekenen dat ik zou gaan overlijden. En op dat moment stuurde Ellie Zuiderveld mij een lied. Ik zei, joh Ellie, super lief, maar je weet, ik ben ziek, ik zing niet meer.
Nee.
Ja, maar ik kan hem echt niet aan iemand anders geven, want hij is echt persoonlijk voor jou geschreven. Toen werd ik wel nieuwsgierig, dus ik zeg, stuur hem maar, ben ik wel benieuwd wat je hebt geschreven.
Ja.
En toen kreeg ik kippenvel toen ik het las. Want wat zij niet kon weten, was dat ze exact beschreef waar wij op dat moment mee worstelen. En waar haal je dan nog de kracht vandaan als je het zelf gewoon niet meer hebt?
Dat kon alleen maar van God zijn, van de Heere zijn.
Ja, ja. En een paar weken later werd ik gevraagd door de Continentals van, joh, we gaan volgend jaar een jubileumconcert organiseren, muziektheaterstuk.
Ja.
Je hebt toen ooit voor ons wat nummers ingezongen en die gaan we doen. Zou je die dan willen zingen? Toen zei ik hetzelfde als wat ik tegen Ellie had gezegd. Ik zei, joh, ik zing niet meer, ik ben ziek, ik weet niet eens of ik nog leef. mijn stem is wel wat beter dan dat die ooit geweest is. Maar
nog niet zo goed als dat zou moeten.
En toen de reactie verbaasde ons. Die man zei, het duurt nog een jaar, we gaan er gewoon voor.
Want welk jaar was dat?
Dat was 2 jaar terug, 2023.
Tegen de zomer. Een beeld te geven van het proces.
Ja. Maar ik lag nog steeds 24 uur per dag op bed.
Dus je had echt zoiets van, hoe?
En Rob had het eerder door dan ik, dat hij zegt, God wil je wat duidelijk gaan maken. En daarna zijn er nog veel meer bijzondere dingen gebeurd, waardoor het echt duidelijk was dat het God is die zegt, ik wil dat jij mensen gaat bemoedigen door middel van je verhaal en muziek. Want het was niet mijn eerste droom. Ik was al lang blij toen het herstel wat in begon te treden, zeg maar, dat ik een beetje